Oké, mannen, zijn jullie er klaar voor?
Ja, zeker.
Ja, dat is een goede, hè, Leon?
Ik wel.
Ja? Ja? Oké, dan gaan we starten.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse Letselschade Advocaten, Van Dorp Kentekenplaten, Lewo, Createx, Verstegen Auto's.
Met ons blauwe hart, juichen met passie in ieder part. Van Donar tot Den Bosch, het maakt ons niet uit. Ze vrezen de hel van Leiden-Zuid.
Ja, lieve luisteraars, het is bij het opnemen van de podcast zaterdag 20 april. Uiteraard leuk dat je er weer bij bent en luistert naar een verse Zorg en Zekerheid Leiden basketbal top podcast. Aflevering 7 alweer. Uiteraard een goede morgen, middag of avond aan alle luisteraars die op dit specifieke tijdstip luisteren. Mijn naam is Diego Ouwekerk en samen met Leon Kersten, basketbalspecialist bij onder meer NOS Langs de Lijn, Ziggo Sport, Omroep Brabant en Sid Bruinsma, oud basketbalspeler en onder meer lid van het kampioensteam van Parker in 1978. Zullen we vandaag het volgende gaan bespreken. We beginnen met een opwarmvraag. Ingezonden luistervragen. Parker tijd Leiden komt aan bod. Korte nabeschouwing van het verlies met Giants Antwerp en uitwinst op Limburg United. Voorbeschouwen op Giants Antwerp van vanavond, want ze spelen vanavond. Info over de Nederlandse playoffs en al het overige nieuws. En dan zet ik de kanalen open, mannen. En dan zijn jullie ook, als het goed is, helemaal live.
Ja, goeiedag. Ik hoorde dat net dat Leiden... Ik kan het niet goed nadoen natuurlijk op de achtergrond, maar ik krijg toch kippenvel van.
Ja, mooi hè?
Ja, ik ga gelijk terug naar die 5 meihal. En dan ik zat daar tussen op mijn plekje als ik verslag deed. En daar krijg je toch kippenvel van.
Ja. Sid, hoe vond je de introductie?
Ik vond het prachtig.
Ja, vond je het goed?
En Leiden zeg maar ook wat. Maar het was meer nu dan vroeger.
Leiden.
Ze hebben allemaal dingen versierd voor...
Mooi, hè?
Ja, ik vind het prachtig, ja.
Nou, mooi. Hey, voordat we helemaal gaan starten met de podcast... Het kan natuurlijk zijn dat je op een later moment luistert. Dat is logisch met een podcast. En dat er al onderwerpen die aan tafel aan bod zijn gekomen... Ja, wat anders de invulling hebben... Ja, de winst van vanavond zou lekker zijn voor alle ZZ Leiden fans natuurlijk. En mochten ze verliezen, ja, dan hebben we...
Ik ben geen orakel, maar Antwerpen speelde in Den Bosch, geloof ik, 3 punten verschil verloren. In Zwolle 2 punten verschil, of andersom. Dus ja, het wordt spannend.
Het wordt spannend vanavond. En dat is mooi. Ja, we zitten er alle twee. Leon sowieso. Zit dat iets andere verplichtingen vanavond, maar die zal er weer bij zijn in... Tegen Oostende, zei je al, hè?
Ja, inderdaad, maar...
Kruip er lekker op, Sid. Ja,
sorry.
Op de microfoon. Nee, ja, maakt niet uit.
Ik kan niet de hele wedstrijd kijken, maar misschien... Want je zegt dat het wel een beetje een goede concurrent is.
Ja, Filo Oostende is de nummer 1.
Ja, heb je het nu over Oostende of Antwerpen? Vanavond?
Nee, woensdag is Oostende.
Ja, 1 mei.
Ben ik wel, ja.
Dat is een van de sterkhouders, de grote... Ja,
maar de Oostende is bang voor Leiden.
Ja, dat sowieso.
De afgelopen jaren. Ja.
Nou, dat is helemaal geweldig. Ja. Hey, even, nou, we zijn al 4 minuutjes onderweg, dus dat is lekker. We gaan er lekker met een razend tempo gaan we er doorheen.
Ja, kom eens met de vragen.
Ja, ja, nou, daar komen ze. Ik heb twee hele leuke opwarmersvragen voor jullie beiden. Sid, welke herinnering koester je het meest uit je basketbalcarrière? En daar heb je even de kans voor gehad, Sid. Om ja, na te denken.
Ik denk dat kampioenschappen altijd wat zeggen. Dus ik hou het daarop. Team Groningen is de tegenstander in de eerste ronde. En we hebben verloren 4 keer van ze. En altijd redelijke wedstrijden, maar toch verloren.
Ja.
En uiteindelijk de eerste ronde... met 41 punten uitgewonnen bij hun. En in de verlenging de tweede wedstrijd. En uiteindelijk kampioen geworden. Dus dat hele happening daar in die playoff was een hoogtepunt, zeg maar.
Ja, dat is mooi. Ook voor jou, Leon, heb ik ook een opwarmersvraag. Wat is volgens jou het geheim achter het succes van Zorg en Zekerheid Leiden in de Nederlandse basketbalwereld?
Ja, de rust en continuïteit in de leiding, dat is zo belangrijk. Als het rommelt aan de top, rommelt het ook onderin. Ja. En als het bovenin rustig is, met Marcel Verburg, die er al 2 miljoen jaar zit ongeveer. Ja. En ZZ Leiden, ik kwam net nog langs het hoofdkantoor, geloof ik. Of Zorg en Zekerheid als hoofdsponsor. Het zit er allemaal zo lang, zo rustig. Niemand maakt zich druk. Nee. Gewoon rustig aandoen en rustig doorgaan. En dat is zo belangrijk.
Continuïteit. En dat de hoofdsponsor...
Ja, die heeft weer bijgetekend. Het gaat maar door, het gaat rustig door. Het zijn natuurlijk allemaal geen schokkende bedragen. Maar voor Nederlandse begrippen is Leiden gewoon groot, ja, en rustig. Dus dat blijft voorlopig nog even doorgaan, denk ik.
Ja, Leon, jij houdt ook een hele mooie blog bij.
Dank je.
Ja, dat, het is heel erg leuk om te lezen. LeonKerstenBasketbal.nl, ga dat echt volgen. Je kan volgens mij subscribe.
Ja, je kan gewoon je e-mailadres achterlaten. Of je volgt me op Facebook of X of waar dan ook. Je komt het wel tegen.
Ja, dat zijn hele goede dingen. Zeker voor de basketballiefhebber. Ga dat zeker volgen. Even reclame voor jou gemaakt wel, natuurlijk tijdens deze podcast. Ik heb ook ingezonden luistervragen. Die heb ik ook gekregen. Sip Ruinsma, wie was de beste speler met wie je hebt gespeeld? En wie was de beste coach waar je onder hebt gespeeld? Kun je dat allemaal nog terughalen?
Je hebt het over in Nederland dan.
Nederland.
Beste coach, Stoomboot. En ik kan wel doorgeven waarom ik dat denk.
Vertel.
Den Bosch weet alles over boot. Maar consequente coach. Die binnenkwam en eigenlijk een mindere team had dan de jaren daarvoor.
En, dat was in Den Helder?
Nee, dat was in Leiden.
In Leiden?
Ja. En ja, één ding dat hij tegen mij zei, want hij speelde vaak genoeg tegen me.
Ja, ja.
Hij zei, you have the green light. En hij had goede visie en mensenkennis, denk ik.
Ja.
Want ik ben eigenlijk altijd een scorer geweest, maar niet een natuurlijke scorer. Niet van ik ga heel veel ballen schieten en ik maak punten en that's who I am.
Ja, ja, ja.
Hij wist dat ik een sociale factor bij me had.
Ja.
En ik ben ook was ook een aardige rebounder. Ik ben ook perfectionist. Ik hield niet van missen. En ik wist als ik erin zou schieten, dat er zou hoogstwaarschijnlijk een bal worden gepakt door Den Bosch, bijvoorbeeld vroeger.
Ja, ja, ja.
Maar als een andere zou schieten, zou ik een goede kans hebben om die rebound te pakken.
Ja.
Want ik was behendig en redelijk snel, kon aardig springen. Dus ik kon langs al die jongens en in ieder geval kans hebben voor die rebound. Dus ik maakte vaak een keuze om iemand anders vrij te spelen.
Ja.
Vroeger zei ik altijd hit. Dat betekent dat zij schieten en ik ben er.
Ja.
En als ze dat hit hoorden, schoten ze dan gelijk. En ja, en dat zat erin bij mij. Maar hij wist dat het nodig was dat ik die groene licht kreeg.
Ja.
Want het was heel belangrijk dat wij als scorende vermogen zou hebben in die team.
Ja, ja, ja.
Dus, maar je kan niet zomaar omschakelen. Ik vind het betere basketbal, zoals ik beschrijf. Maar eerlijk gezegd, als je moe bent, zijn de andere spelers ook moe.
Ja, klopt.
En als je denkt, je hebt een betere kans. Maar als jij gewoon... net bijvoorbeeld iemand die schiet en schiet mis.
Ja.
Dat zeg ik altijd. Luister, is geen probleem. Die andere schiet ook mis.
Ja. Dat hoort erbij.
Zeker. En, maar als perfectionist moet je hebben dat alles erin gaat.
En welke speler vond je het mooiste om mee te spelen?
Ik heb altijd een speler nodig die ik weet is bereikbaar en gretig.
Ja, ja.
En dus ik moet de helft van die keuze maken op Arthur Collins.
Oké. Okay. Ja, ja.
Omdat ik wist, ik kon doen wat ik wilde op het veld. Want ik ben een beetje een slicer. Hè. Ik ga mensen trekken en ik ben op zoek. En vaak heb je een situatie waar mensen niet bewegen. Dan nee. zit je gewoon op een eiland.
Ja, ja, ja.
En je denkt van, oh, terug naar de spelverdeling.
Ja, 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 zeker.
Maar
zeker.
Arthur Collins was... ik had hem in... En als die bal richting hem zou gaan, zou hij het ook pakken. Ja. En waarschijnlijk afmaken.
Ja.
Dus het was heerlijk om met zo'n speler te spelen. Want dan heb je de goede kans dat het goed komt met je acties, bijvoorbeeld.
Ja.
En de tweede is Irvin Giddings.
Okay.
En dat komt omdat dan je een Amerikaan had, een beetje à la Den Bosch, die puur in dienst was van het team. Kei en keihard. En ik scoorde de meeste punten per wedstrijd in mijn carrière in dat jaar. Dat is het derde jaar Parker. Iets van 24 punten per wedstrijd. Maar dat komt mede door hem.
Ja.
Je hebt Amerikanen die veel scoren. Maar ze, het is niet altijd een aanwinst als dat gebeurt.
Nee, nee, nee.
Je moet als team de zaken aanpakken. En je kan zien hoe belangrijk bijvoorbeeld bij Den Bosch Kirkland was. Of Lister, duidelijk.
Ja.
Ook spelers die niet domineren of niet eens dat willen.
Maar die in dienst van het team spelen.
Perfect passend bij Tom Boot.
Ja, mooi. Dus, ja. Mooi.
Haalde Boot die spelers vanwege hun karakter? Of kwamen die spelers en zorgde Boot ervoor dat ze gingen functioneren in het team?
Nee, Boot had ik alleen maar laatste jaar. Dus daarvoor was het allemaal Henny Blom en Han Walaert. De vierde jaar was Walaert en Blom de eerste drie. En ik speelde in die derde jaar dus met Giddings. Maar ze haalden Giddings eruit. En haalden iemand die heet Tony Parker.
Ja.
Nou, maar Giddings...
Kleine jongen.
Giddings had nooit weg moeten.
Nee.
Dat was de kracht van ons team, echt waar. En Den Bosch weet dat ook. Maar ja, door beslissingen... dat het Parker moest zijn en een heel grote Steve Padokas binnenhalen, dachten ze, ja, dit is de oplossing.
Ja.
Want wij hebben verloren van Den Bosch. Was niet nodig geweest, dat weet ik ook. Maar zij hebben het idee, het lag aan personeel.
Ja, ja, ja.
Maar daar lag het niet aan. Nee. Dus jammer genoeg, hij speelde niet meer. In feite, dan moet je afscheid nemen.
Ja.
En je begrijpt niet waarom. En wat moet je tegen zo'n jongen zeggen?
Ja, 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 ja.
Die alleen maar in dienst van het team speelde. Puur positief. Ja. In alle opzichten. En hij wordt weggestuurd.
Ja.
Ik had pijn daarvan.
Nee. Ja. Hey Leon, voor jou ook een luistervraag. Wat zou volgens jou de Nederlandse basketbalwereld kunnen doen om meer aandacht te krijgen en te groeien in populariteit? Ja, dat is
een
mooie, hè?
Ja, dat is een vraag die denk ik al 50 jaar speelt in basketbal.
Nee. Laten we nog even een keertje aanscherpen.
Ja, er is geen makkelijk antwoord op.
Nee.
Aan de ene kant denk ik dat ze met z'n allen toch nog beter moeten gaan samenwerken dan nu in die B-Next. Want daar zijn ze wel in georganiseerd, maar ze praten niet met één mond. Hè. De laatste maanden, we horen weer van alles, van alle kanten, maar niemand praat met één mond.
Nee.
Ja, dan moet je de sport in Nederland ook nog populairder maken. Dat komt alleen... Het wordt populairder als je presteert. Maar Nederland is helemaal geen sportland, vind ik. Nederland is een voetballand. En ja, wat individuen komen af en toe bovendrijven in individuele sporten. En dan halen we een gouden medaille. En daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat lijkt soms meer geluk dan wijsheid.
Ja.
Ook zoals NOC en NSF daarop reageert... door alleen de best presterende geld te geven... en degene die niet presteren niet... Dat plaatje een beetje door te trekken. Basketbal zit in het hoekje dat niet zoveel presteert. Dus krijgt ook geen geld. Ja, dan krijg je ook geen aanzien.
Nee.
Het is niet makkelijk om dan boven te komen in de sportwereld die Nederland heet. Die eigenlijk alleen voetbal volgt en de rest er niet echt toe doet. Ja, dan moet je ook. Dat moet, want anders komen er geen sponsoren. Die weer die aandacht nodig hebben om die sport groter te maken. Dus ja, daar is helemaal geen makkelijk antwoord op.
Nee, nee. Nee. Je mag
Ik ben er mee eens. Nederland is eigenlijk asociaal wat dat betreft. Meestal komen ze op voor de kleine jongens. Maar in sport niet. Want dat is niet interessant. Politiek niet. Want voetbal is
alles.
De sport van de burgers. En dat blijft zo, zolang als ze zo asociaal handelen.
Ja.
Want ik weet dat er zelfs in de tijd van Den Bosch leiden... dat er meer toeschouwers waren dan in bijvoorbeeld 7 van de 10 wedstrijden in de Eredivisie voetbal. Mm-hmm. Ze hadden grote reclame daarvoor kunnen maken. Maar het leek wel dat de mensen bij de NOS een soort samenzwering had tegen de andere sporten. Inclusief de soort insiders daar, die zogenaamd basketbal gericht waren.
Ja.
En voor één reden of een ander, ze kwamen nauwelijks in de krant. En zeker haast nooit op televisie.
Nee.
En het was niet logisch. En het is asociaal nogmaals, vind ik.
Het is een kwalijke zaak eigenlijk.
Ja, zeker, nou, toch? Het is zeker kwalijk. Maar de clubs moeten naar zichzelf kijken. Je kunt... Nou ja, ik zit natuurlijk in de media en ik weet hoe er gedacht wordt. Maar het begint bij jezelf. Dus de clubs moeten naar zichzelf kijken en doen ze het goed? Wat kan er beter? Een heleboel. Ja. Gaat het beter? Zeker. Want het is niet meer te vergelijken met 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Nee, zijn er stappen gemaakt. Maar om ons heen zijn andere sporten ook allemaal stappen gaan maken. Waardoor in de landen ook, waardoor de verhoudingen eigenlijk nog hetzelfde zijn. En basketbal klein is gebleven.
Ja, jammer. Moeten we gewoon blijven benadrukken, hè? Sowieso, met dit soort dingen, met ja, podcasten.
Ja, zeker. Alles helpt.
Alle beetje zelf.
Dit ook.
Zeker.
Zeker.
Hey, voor jullie beiden samen, een luistervraag. Ik denk wel een hele goeie. Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen voor het Nederlandse basketbal in de B-Next League? Ja, ik denk volgend jaar. En daar begin je eigenlijk nu al mee, dit seizoen.
Ja, de grootste uitdaging. En dat klinkt nu heel bot wat ik zeg, maar het komt gewoon neer op geld.
Ja.
Komt gewoon alleen maar neer op geld.
Ja.
Leiden heeft meer geld nodig om aan te kunnen haken bovenin. Als ik ook hoor dat Mac Bruining benaderd was en dan zegt, ja, Leiden had geen geld.
Ja.
Dan fronsen mijn wenkbrauwen. En dat weet je natuurlijk wel door die verhuizing naar de hal en dat het allemaal geld kost en alles. Maar toch, wat kan Mac Bruining kosten?
Ja.
Den Bosch heeft ook meer geld nodig. En Groningen ook. En Zwolle ook. Om aan te haken bij de Belgische 5. Kijk, ze winnen er nu wel af en toe van. En dat zijn slimmigheidjes en blessures bij de een en blessures bij de ander. Maar structureel zie ik die Nederlandse clubs nog niet aanhaken bij die Belgen. En onderin in Nederland. Ja, daar hou ik mijn hart voor vast.
Ja, dat is pittig.
Die haken niet eens aan. Die staan achter in de schaduw in het puntje.
Ja, en die gaan... je hebt de zilver nu ook.
Ja. Ja. Wie kijkt ernaar?
Ja, dat is het ook. Het moet wel...
En het draait allemaal om geld. Kijk, de bedoelingen zijn overal wel goed. Bij Joost, bij Den Helder. De bedoelingen is niks mis mee. Maar uiteindelijk moet er geld binnenkomen. Dan komen wat je net vroeg. Het imago van de sport. Anders stappen ze er niet in. Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig.
Kijk je een beetje naar de ontwikkeling van de B-Next League, zit? Lees je wel eens wat in de kranten?
Jawel, maar niet zo nauw als jullie. Maar je hebt... PR nodig.
Ja.
Wil je wat te bereiken? En je hebt kwaliteit nodig. En ik zou zeggen van, als je het gericht op jezelf, dan ik ben iemand die heel belangrijk vindt om ijzersterke jeugdprogramma op te zetten.
Ja.
Die worden allemaal geplukt natuurlijk door de rijke teams.
Ja, de grote.
Maar je krijgt wel een reputatie van die is daar opgeleid.
Ja.
En op een gegeven moment blijven een aantal hangen en blijft ook wat meer aandacht en uiteindelijk geld ook hangen op basis van wat je bereikt intern bij je club.
Ja.
Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren. In feite, ik ben niet betrokken bij een club, want het is zo onprofessioneel geregeld. Je hebt niet echt een duidelijke filosofie bij een club vaak. De handelswijze is alles voor zo weinig mogelijk geld. Wat eigenlijk niemand met kwaliteit aantrekt, natuurlijk. Want iedereen wil bevestiging hebben van zijn kwaliteiten.
Zou daar meer geldstromen naar de jeugd moeten gaan, volgens jou, Sid?
Absoluut niet, als er niet een plan is waar je zegt van dat is interessant en dat is een goede gok, of hoe je dat ook wil noemen.
Mm-hmm.
Maar om nieuwigheid te krijgen, moet je proberen. Er zijn geen garanties, maar het moet opgeschreven worden. Het moet duidelijk zijn en je kan dat laten zien aan sponsoren.
Mm-hmm.
Wij gaan dit anders doen. Dit zijn de dingen die anders zijn. Dit is de reden waarom het belangrijk is.
Ja.
Dan trek je die mensen aan die zeggen van... hé, dit klinkt interessant. Maar als je gewoon komt met een algemene... zoals visie, bij de bond...
Ja.
Heel vaak cosmetische veranderingen... eigenlijk een beetje de same old. Ja, dan komt dat geld niet aan de gang.
Nee.
En dus een beetje... En de leiding is heel vaak discutabel, vind ik, in de top. Ja, je hebt bestuurders en je hebt mensen met kennis.
Mm-hmm.
Dan zou ik zeggen, overal waar je kwaliteiten hebt die ontbreken, ga mensen binnenhalen.
Ja.
Stel vragen.
Ja.
Ik vroeg me altijd af, want ik ben betrokken bij de selecties bijvoorbeeld bij teams, voor nationale teams.
Mm-hmm.
En ik zag hoe dat ging. En ik had grote twijfels daarover, over de manier waarop. Maar als dan geen resultaat wordt geboekt, dan ligt het aan iets.
Ja.
Dan zou ik zeggen, van haal mensen binnen die in ieder geval hun oordeel kunnen geven over hoe die trainingen zijn opgezet. Hoe die wedstrijden zijn gelopen.
Wat kan
veranderen? Wat zijn de plussen en de minnen? Zij doen helemaal niet van de ene coach is daar 1 jaar en de volgende komt. En we moeten harder worden. En dat soort uitspraken.
Ja.
that's not gonna fix anything.
Nee.
En filosofisch, ja. Want we hebben het eigenlijk veel over geld gehad. Ik ook tot nu toe. En ik hoor de jeugdopleiding... Dan moeten ze ook een kans krijgen. En ze zullen niet allemaal even goed zijn en het Nederlands team halen. Maar we hebben op dit moment 9 eredivisieclubs. En hoeveel Nederlanders spelen er?
Ja, weinig.
Bitter weinig.
Ja.
En voordat Nederland het EK haalde onder Toon van Helfteren, dat was in 2015. Dus ergens een jaar of 5, 6 daarvoor. Toen hebben de eredivisieclubs samen besloten om maar met 3 buitenlanders te gaan spelen. Nou, dan kan je afvragen of het niveau omlaag gaat. Gezien alle buitenlanders nu in de competitie, denk ik eigenlijk van niet. Want ik vind ze allemaal niet zo heel goed. Maar als je nou 3 goede buitenlanders haalt, betekent dat je er 7 Nederlanders bij moet zetten. Die moeten dan ook gaan spelen. Ja, ze zullen niet allemaal even goed zijn. Maar dan heb je wel een boel Nederlanders op het veld. Ik denk dat dat ook bijdraagt aan de binding met het publiek.
Zeker weten.
Er komen betere uit. Die 3 buitenlanders, die zijn dan beter, want dan kan je wat meer geld aan besteden. Er kan er maar 1 kampioen worden. Dus nou, dan gaan er 2 om strijden. Er zijn al jaren de bekende in Nederland.
Ja.
En de rest, ja, die worden toch geen kampioen. Bouw dan iets.
Ja.
Maar het lijkt wel of alle clubs in Nederland alleen maar kampioen willen worden. Terwijl de kleinste al van tevoren weten dat ze het niet willen worden. En ja, dan halen ze buitenlanders binnen. En die zijn misschien in eerste aanleg iets beter. Maar investeer dan in je jeugd. Geef ze een kans. Laat ze spelen. Dat er iets te halen valt voor de jongens. Maar op dit moment is het niks te halen, want je komt toch niet aan de bak.
Kijk wat eruit komt.
Ja, ja. En voor de kleintjes lijkt me dat van levensbelang, voor de grotere ook trouwens. En misschien dat het uiteindelijk dan ook in België doorgevoerd moet gaan worden. Want je gaat nu eenmaal samen dadelijk. Maar ja, stel maar een limiet. 3 of 4 buitenlanders maximaal per team. Dat betekent dat je een heleboel jongens uit Nederland en ook uit België op het veld gaat krijgen. Ja, zou er dan minder publiek komen? Zou er minder media-aandacht zijn?
Nee.
Ja, het kan toch al niet minder, dus het kan alleen maar beter.
Ja. Ja.
Maar ja, wie gaat dat besluiten? Het is wel een keer gebeurd, maar ik zie het nu niet gebeuren.
Nee. Hey, we komen daar vast ook wel weer op terug. We gaan via allemaal tussenwegetjes komen we vast wel weer op hetzelfde onderdeel terecht. Vandaag komt er als het goed is ook wat meer naar buiten hoe de vorm van de B-Next League volgend jaar gaat. Dan gaan ze volgens mij, as we speak, komt er nog wat naar buiten. Dus ik denk na de podcast dat wij in ieder geval dat niet kunnen bespreken. Maar de belangrijkste 3 speerpunten die benoem ik nu. Hè, 20 teams uit zowel België als Nederland. 19 thuis, 19 uitwedstrijden. Correct me if I'm wrong. Ik ga nou ook Engels praten. Hoor je het?
Een beetje Engels tussen.
Weet je,
vinden de mensen leuk.
Op basis van ranking spelen de ploegen play-off per land.
Ja.
Dat zijn nu de belangrijkste. En de Belgische en Nederlandse kampioen spelen om de B-Next League titel. Dat zijn de 3 speerpunten. Daar moeten we het nu op mee doen. Hoe vinden jullie deze ontwikkeling als je dat hoort zit?
Nou, ik denk dat... dat die lagere teams in de Nederlandse competitie spelen dus ook volledig mee dan.
Ja. Zeker.
Dat is wel een leuke stimulans voor hun. Ik weet niet als dat meer geld in de la brengt. Maar ja, en dan later wordt het weer gesplitst. Ja. Zoals nu, ja.
Ja.
Ja, ik vind het geen slechte idee. Er zijn, je zou dit cosmetisch kunnen noemen, maar het is iets meer, denk ik. Want je kan wel een beetje meer leven erin brengen bij de onderste teams.
Ja.
Want net zoals je verteld hebt, dat soms is het van, je wil allemaal kampioen worden en... Je hebt allemaal, dat gebeurt sowieso niet dan soms in die lagere teams. Maar je kan verrassen natuurlijk. Maar
ja.
Ja.
Leon, wat vind jij daarvan? Je hebt er al wat blogjes over geschreven.
Ja, ik vind eigenlijk te veel wedstrijden. Onderling 38. En dat is nog zonder play-offs. Want dan krijg je natuurlijk ook weer een kwartfinale, een halve finale en een finale. Ik mis. Ik vind de competitie... Ik kan me voorstellen dat je zo speelt. Behalve dat ik het veel wedstrijden vind. Ik heb een keer een voorstel gedaan, geschreven, om het in tweeën te splitsen en daarna weer samen verder te gaan. Want ook voor het publiek, hè, laten we wel zijn. Je kan 38 wedstrijden gaan spelen en dan nog play-offs. En Leiden, Den Bosch en ik denk Groningen ook wel zullen Europees gaan spelen. Dat betekent dat je in het weekend speelt, altijd. Midweeks zeker één keer en waarschijnlijk ook wel twee keer zult moeten gaan spelen. Krijg je dus dinsdag, donderdag, zaterdag. Ik weet niet wat de kaartjes gaan kosten, maar losse verkopen is al enorm. Een seizoenkaart is toch veel geld.
Haak in oog,
ik ben vader van twee kinderen. Die wilden af en toe wel eens mee. Die wilden ook iets drinken. Ketching, ketching, ketching. Dan ga ik toch mijn wedstrijden kiezen.
Ja.
Ja, als ik kan kiezen tussen Aris tegen Den Helder of Aris tegen Oostende... Ja, dan denk ik toch dat ik liever Oostende dan zie misschien wel.
Ja.
De Nel heb ik al zo vaak gezien. Maar dat betekent dat ik op woensdag wel ga en op zaterdag niet. En die volgende wedstrijd laat ik ook maar zitten. En daarna komt weer een leuke. Ik denk dat aan de kijkerskant een boel mensen keuzes gaan maken.
Ja, dat ze zeggen van...
Ja, wat heb je dan aan al die wedstrijden?
Ja, niet veel.
Toch? Nee, want de essentie is, je speelt toch voor het publiek, toch?
Ook als het is een assumentsport.
Ja.
Toch?
Ja, zit? En het is ook zo... lege zalen misschien. Ja. Voor bepaalde wedstrijden.
Ja.
En dan moet je echt je hersenen gebruiken. Hoe vul ik die zaal? En dat kan. Ja. Maar ik heb het idee dat er te weinig wordt gedaan om dat te stimuleren.
Ja.
Ja, en mensen hebben natuurlijk wat te doen. Die moeten ook naar school, moeten ook werken. Dus op door de weekse avonden is het een stuk lastiger.
Ja.
En als je dan Europees speelt en mooie clubs, dan wil je nog wel gaan kijken. Maar... Ja, op dinsdagavond Weert tegen Luik. Ik denk niet dat daar veel mensen op af gaan komen.
Nee.
Ja, het spijt me.
Ja, dat is lastig. Luister ook zeker de podcast van de Benen Block Party. Volgens mij met Henk is dat. En Sam, volgens mij van de Oostende.
Ja, Sam volgens.
Die hadden met Bob van de Oosthout, de eigenaar van Heroes Den Bosch, als ik het goed zeg. Die hadden een mooie podcast met betrekking op alle ontwikkelingen. Dus luister die gewoon een keertje terug. En dan kan je daar ook weer op vuren. Hè? Als we daar gewoon scherp op blijven, misschien helpt dit. Hè? Dit soort dingen. We gaan door naar de hoogtijdagen van de basketbal in Leiden ook. Groenhorthallen, waar 13.000 man binnen stonden. Daar hebben mijn vaders, ooms, tantes het over. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. Dat is zo, want ik ken de schuur. En ik ken nu 1574. Hoe was die periode voor jou? Want jij speelde met de grote vier namen. Kampioensteam, 1978 heb ik het dan. Met Mitchell Plaat en Arthur Collins, Victor Bartolomé.
Mm-hmm.
Ja, hoe was die periode? Beschrijf dat eens, Sid, voor ons.
Nou, ik weet nog, wij trainden... Een van onze trainingen was in een kleine schoolzaaltje. En dat was alleen Amerikanen, 2-2.
Ja.
en dat zegt genoeg over het feit dat het niet altijd negatief hoeft te zijn om een stapje terug te doen. En het stapje terug, dat was onze eerste jaar. Maar een van die trainingen was niet met een hele team. Tegenwoordig trainen ze twee keer. en dagelijks, als er geen wedstrijd is... Maar het is allemaal fris. Het is een nieuwe team.
Onbevangen, hè, was het.
Ja, geen hoge verwachtingen. Totdat wij de eerste 7 wedstrijden wonnen, volgens mij. Toen dachten sommige mensen van... Oh, de Leiden kan wel wat worden.
Voelde je dat ook in Leiden? Dat het een beetje ging spelen?
Als speler, je weet als er kwaliteit zit in je team.
Ja.
En in principe, ik was als scholier niet bang om met college spelers te spelen.
Nee.
En als ik binnenkwam hier, basketbal is basketbal, is bang voor niemand.
Nee.
Ik speel tegen LeBron. Hij wordt waarschijnlijk al onver gelopen.
Ja, ja.
Dat is een echte tank. Maar ik ben redelijk behindigd. Dus ik zal die tank ontwijken natuurlijk.
Ja, ja.
Nee, maar deze jongens waren niet bang. En die 2-2 was wel heel erg hard. En heel goede zaak. Waarschijnlijk nog harder dan in... meestal speel je met je eerste team tegen de tweede.
Mm-hmm.
Om de zaak te beoefenen. En dan heb je al de goede spelers aan één kant. Nooit zoals bij die ene training.
Jullie hadden 2 sterke tegen elkaar. 2-2 was gewoon sterk.
Bartolomé en ik, Collins en Plaat.
Ja.
Maar dan heb je die concurrenten en de frisheid daarvan als team. En je gaat erin en het is alleen maar basketbal.
Ja.
Je gaat daar sommigen zeggen van, oh, dat is een zwakke tegenstander, dus ik doe niet mijn best. Of toeschouwers zeggen van, ze hebben niet hun best gedaan of wat dan ook. Hoe dan ook, het is competitief.
Ja.
En ik zeg altijd tegen mijn spelers die ik training geef, als je niet competitief bent, kan je beter naar huis gaan.
Ja, ja, ja.
En dus alle teams die binnenkwamen bij ons, of we gingen daar naartoe, we wilden ze opvreten.
Ja, dat was de kracht.
En het probleem was in de coaching in Nederland, het was een beetje niet dat idee, misschien niet hoog genoeg geschoold in het basketbal om zulke spelers te begeleiden tot het punt waar ze beter worden.
Ja, ja, ja.
En niet alleen de kwaliteit wat je binnenhaalt constant blijft. De
professionaliteit.
Je wil gewoon dat mensen zich ontwikkelen.
Ja.
En dat team geheel loopt als een trein.
Mm-hmm.
Dat is coaching.
Ja.
En dat ontbrak wel eens. En de samenstelling van teams bijvoorbeeld. Heel vaak vraag je je ook af.
Ja, ja.
Wisselbeleid. Dacht je als speler van, man, waar komen deze mensen vandaan?
Ja, ja.
Weet je, ik speelde een keertje als voorbeeld. Ik speelde in Haaksbergen. En,
dit zijn anekdotes, die zijn altijd goed te leren.
Ja, ja,
ja. Ja, anekdotes.
De mensen
zijn gek op.
Na Leiden ging ik even naar Amerika en dan kwam ik terug. Maar ik miste niet. En ik scoorde ongeveer 20 punten, maar er waren nog 5 minuten te spelen. En ik noem geen namen, maar de coach zet me op de bank.
Ja, waarom?
En
jij toch waarom?
Daar was er aan gewend. Ik heb dat niet kunnen accepteren, dus ik ging er ook niet op in meer.
Nee.
Want ik wist, dat is een mankement dat niet te fix is.
Nee.
Dus in ieder geval, dan zeggen die spelers, get in here. En ik kon dat niet opbrengen om te zeggen van, mag ik erin? Wil je winnen of niet?
Ja.
Had er moeten doen, eigenlijk.
Ja, ja. Hey Leon, hoe kijk jij naar die periode? Heb je die periode meegemaakt?
Nee, bewust, ik ben van 72, dus dat was iets te vroeg. Ik ken het alleen van de overlevering en de beelden. YouTube eigenlijk.
Ja, ja.
Hè?
YouTube.
Daar ken ik het van. En daar is het. Maar ja, als ik het zie, ik kreeg een kippenvel. Alleen door de omstandigheden, alleen al waarin er gebasketbald wordt.
Ja.
Het ziet er goed uit als teamspel. Veel minder individualistisch, dat sowieso. Dat valt dan gelijk op.
Toeschouwers dicht op elkaar ook.
En de toeschouwers dicht op elkaar. Dus heerlijk om te zien.
Ja.
En in het geval van de Groenhoornhallen was het vol met rook ook.
Ja. Ja, dus stond...
En de koeien waren net vertrokken.
Oh, echt? En die stonden allemaal te roken nog, niet toch?
In principe. Nou,
waar is dat dan als speler als je daarin zit? Als je daar als speler in zit?
Ja, ja, maar ja, dan heb ik het idee van, ja...
Dus
de wedstrijd wordt gespeeld. Ik kan me niks zeggen, de verlichting was ook niet best, volgens mij. Baskets waren niet best.
Nee.
Maar, en de rook. Maar ja, het was een wedstrijd. De tegenstander had te maken met de rook. En wij ook.
Ja, ja, ja. Dus, mooi, mooi, mooi.
Ja, ik zeg altijd, als de scheidsrechters slecht zijn, ja, ze zijn beide, als het goed is, beide kanten slecht.
Ja.
Of ik zeg van, ja, je weet het, scheidsrechters zijn slecht. Accepteer dat nou. Of ja, iets ja. Om ze gewoon op de rails te krijgen, mentaal.
Ja, ja. Hey, mannen, even vooruitspoelen naar 2024, anno 2024. Hoe kijken jullie op dit moment tegen ZZ Leiden aan? Jij kijkt ja, vanuit 1978, die periode ook wel, naar ZZ Leiden. Jij als commentator ook, als basketballiefhebber. Hoe kijken jullie daar naar, Leon?
Het meest bewonderenswaardige is voor mij aan Leiden, en dat is eigenlijk al jaren, de mentaliteit die ja, bijna in het DNA zit.
Ja.
De geef nooit op mentaliteit. Het is alleen in Leiden, ik zie het bij andere ploegen niet. Niet dat andere ploegen slecht zijn, maar op een of andere manier zit er een geef nooit op mentaliteit in Leiden. En dat was onder Hamming, dat was daarvoor. Nou ja, Hamming haalde de halve finale van de Europa Cup. Ja, Leiden werd vorig jaar kampioen. Er zit iets in. En je kan het niet zomaar aanwijzen.
Nee.
Maar het zit in die vereniging, in die club. Dat ja, geeft nooit op. Ik vind Luc van Breeën een goed voorbeeld. Die geeft gewoon niet op.
Nee, nooit.
Dan denk je dat hij dood en begraven is en dan staat hij er weer.
Ja.
Terwijl die technisch gezien helemaal niet bijzonder is of zo. Maar hij geeft nooit op.
En karakter.
Eerder dit seizoen had hij die bal onder de basket aan ja. De andere kant erin. Hij geeft niet op.
Nee, dat is mooi.
Kijk, ik kan hem ook vastpakken en denken van laat maar.
Ja.
Maar ja, er zit iets in bij Leiden, geeft niet op. En je ziet nou ook weer de ontwikkeling in de competitie. Ze geven ook niet op. In het begin was het verschrikkelijk slecht. Het werd beter.
Ja, even daarop inhaken, Leon. Is ZZ Leiden op tijd weer in vorm?
Je haalt de woorden nu uit mijn mond, want ik was aan het vertellen.
Ja, oh, sorry.
Ze worden beter en de play-offs komen eraan.
Ja.
En ik was gisteren niet bij Den Bosch. De vrijdagavond speelde hij thuis tegen Luik. En ik kreeg een ongelofelijke oorwassing, want ik was gewoon aan het werk bij Omroep Brabant. Ik had wel een schermpje aanstaan.
88.
Ik neem aan dat mijn baas dit niet hoort, nee. Maar ik had gewoon een schermpje aanstaan. Dus ik zat met mijn rechteroog naar het basketbal te kijken.
Ja,
met mijn linkeroog het nieuws van Brabant in de gaten te houden.
Dat mag.
Precies, hoort het toch niet.
Nee,
en ja, het was verschrikkelijk. En dan ga ik nu Leiden tegen Antwerpen kijken. En dan kan ik het enigszins vergelijken. Maar mijn gevoel zegt dat Leiden de lijn naar boven weer te pakken heeft. Nu de play-offs eraan komen. Ja, Den Bosch is een boel vraagtekens. En het gaat alleen tussen deze twee ploegen. Sorry Zwolle, sorry Groningen en alle anderen. Maar het gaat alleen tussen deze twee ploegen.
Ja.
Dus het is helemaal geen gelopen zaak. En nee. Zeker niet. En ja, geef nooit op mentaliteit in Leiden.
Nee, naar de play-offs heb ik ook nog even wat info aangezien. Den Bosch van gisteren verloren. 88-72 werd het. Volgens mij die stand. Ja, stand, ja, ze verliezen in ieder geval. Maar daar komen we later op. Hoe kijk jij tegen ZZ Leiden aan, Sid?
Nou, ik vind het vooral ongelooflijk hoe goed ze verdedigen op het ogenblik.
Mm-hmm.
Ze verdedigen fair. Het is niet altijd genieperige vasthouden of laten struikelen. Echt puur voetensnelheid, fysiek sterk, heel bewegelijk en als team functioneren in de verdediging. Dan heb je altijd een kans als je verdediging zo sterk in elkaar zit. En ik vind het dit jaar opvallend hoe goed ze zijn.
Ja.
Ook vorig jaar, ze hebben een paar jonge spelers zoals Krydov.
Lucas.
Is echt een ijzervreter. Dan heb je aanvallend een paar Amerikanen.
Ja, DJ.
Ja, en die, die zijn niet gewoon kwalitatief beter dan de Nederlanders, in mijn mening. Nee. De Nederlanders, daar zit nog kansen in om te verbeteren aanvallend. Mm-hmm. Van Bree is een uitzondering. Ik vind hem gewoon ook schitterend.
Ja.
En ik vind hem, ja, je kan wel zeggen, misschien, je had het over, misschien ietsje houterig, maar ik vind dat er iets meer in zit dan, ja, een beetje lef, fysiek en competitief, verschrikkelijk competitief. Dat
beetje ballen tonen. Ballen.
Ja, ballen tonen is, ja. Is zeker weten. Ja, ik denk vanuit die verdediging, dan ga je dat halen naar je aanval. Want kijk eens, ik zeg altijd tegen een speler die niet schoten raakt wat hij moet raken in principe.
Mm-hmm.
Forget about it. Give me a few rebounds.
Ja.
Dus in andere woorden, aandacht af van de schieten. Je schiet vrije schoten. Wat is er dan verkeerd mee?
Ja.
Maar soms spelers zitten ermee.
Mm-hmm.
Nou, give me some rebounds. Give me some steals. Ze gaan daarover denken en ineens, boom,
gaat het
dat
lopen.
Hele zaak wordt verbeterd.
Ja.
En ik heb het idee dat soms de Nederlandse spelers bijvoorbeeld in de aanval, in de verdediging zitten goed. Maar in de aanval af en toe, bijvoorbeeld een vrije schot wordt niet genomen. Waarom niet? Niemand weet.
Bang. Bang om te missen, denk je? Of niet?
Ik denk niet bang om te missen. Maar als dat het geval is, dan ik heb een makkelijke oplossing.
Ja.
Als je niet schiet, zit je op de bank.
Ja, nee, ja je kon het mooi invullen. Het. Ja,
maar
ja,
ik denk zeker. Dat Spratly ook wel zo is.
Ja.
Als je niet schiet, dan ga je eruit. De
ja,
coach.
Als wij het over coaching hebben.
Ja.
Ik denk dat hij de beste coach is van wat ik gezien heb in Leiden.
Ja.
Sinds Parker.
Ja.
Zo.
Ja, ik meen het echt.
Dat is best wel een hele lange periode ook. Hè?
Ja, ja. En ik heb Hamming heb ik niet zo nadrukkelijk mee gesproken.
Nee.
Van Helfteren er ook niet. Deze Spratly is in principe, ik heb lange gesprekken met hem.
Ja.
En dat gebeurt niet zomaar.
Nee.
Hij is echt geïnteresseerd in wat een andere denkt. En hij neemt dat mee.
Dat is mooi.
En dan kan ik ook eventueel een beetje invloed hebben op zijn gedachte wijze. En meestal als ik met iets kom, maar dat geldt voor meerdere coaches natuurlijk. Hè?
Ja, ja,
maar hij specifiek heeft te kampen met dezelfde problemen dat ik opnoem.
Ja.
Hij erkent dat. Maar bijvoorbeeld, hij kan dat niet veranderen in een speler. Ik ben van mening dat je wel dingen kan veranderen in een speler, maar je moet er tijd aan besteden, ook één op één. En daar hebben ze meestal geen tijd voor bij teams.
Nee.
Je hebt zoveel wedstrijden, zoals je zegt. En je moet ietsje harder zijn van luisteren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van die spelers. Hoe krijg je het zo dat ze wat ontbreekt aanvallend erbij komt?
Ja.
Daar moet je keihard aan werken.
Mag ik dat eens terugkoppelen naar uzelf? Want u zei, ik stond op het veld en ik kon wel scoren, maar ik deed het vaak niet, want ik gaf de bal aan een ander.
Ja. Want hoofdzaken liep het zo. Ik ga ergens tussen spelers in. Ik was lang. Ik zag het. Ik kon met één blik alles zien.
Mm-hmm.
Heel veel spelers, volgens mij, ook als ze Sastaren wisten ze toen de tijd. Dus ik ga erin. Ik weet dat ik trek spelers. Ik weet als ik spelers trek, dus er zitten twee of drie op me, dan moeten spelers vrij zijn.
Ja, 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 ja.
Dat is een logische onderdeel van het spel.
Ja.
Wat ze ook spelen in college en in Amerika en in NBA. En ook in principe als je leuk basketbal wil zien, dat is het.
Maar is dat dan ook niet misschien te vergelijken met een boel Nederlanders nu, die het misschien wel zien, maar eigenlijk vergelijkbaar met u van, ja, ik zie het wel, ik doe het maar niet zelf, ik geef de bal aan een ander.
Nee, want zij doen het uit, dat heeft geen zin. Als je hier vrij staat en je geeft de bal aan een andere die op de perimeter staat bijvoorbeeld. Die jongen moet iets verzinnen, maar heeft geen voordeel. Dat is niet wat ik bedoel.
Nee.
Als ik binnentrek, ja. Dat is, ik ga niet zomaar een bal geven. Niet dat ik er nooit poste, dan lopte ik ook erin. En dat is een reus en die maakt er wel af. Maar ik betrek spelers, ik trek ze aan. En zij maken een beslissing van, ik moet mijn man verlaten,
ja.
Of niet. Mm. En dan uiteindelijk heb ik maar 1-2. Ik geef een voorbeeld tegen Den Bosch. Ik kwam er zo langs bij de spelers aan de buitenkant.
Ja.
Dan neem ik die 1-2. En tijdens de 1, niemand. Tijdens de 2, nog steeds niemand. Verdorie.
Ja.
En dan moest ik terug naar de spelverdeler. Want ik zag Lister voor me. Met mijn 1-2, dat gaat het niet gebeuren met Lister. Dus ik kan een floater doen, maar dat deden ze vroeger niet. De floaters, weet je. Want dat was een low percentage shot. Ja. Tegenwoordig doen ze dat allemaal. Maar dat is de voorbeeld. Dat is wat ik bedoel.
Ja.
Dat is leuker om te zien. En leuker om te spelen.
Ja.
En zo moet eigenlijk de jeugd ook worden opgeleid.
Ja.
Maar ja, die spelers die... Ik zeg altijd, ik heb een groep spelers bij een privé school, een American school hier.
Mm-hmm.
En ze zijn niet ervaren. Maar ik weet niet wie een goede speler wordt en wie niet.
Nee.
Dus ik kan niet gewoon zeggen van, oké, ik geef hem heel veel vrijheid.
Ja.
Want hij is ietsje beter dan de anderen. Want dat is tegen mijn principe.
Mm-hmm.
Ik wilde iedereen vrijheid geven.
Ja.
En een beetje attacking basketball doen. Ja. Van alle kanten van het veld.
Ja.
Maar hoe krijgen ze zover dat zij niet dat terughoudend, dat twijfel, dat denken dat zij niet goed genoeg zijn of niet het technische vermogen hebben om het te doen. Hoe krijg je het zover dat zij dat doen?
Ja.
Wat ik je al verteld heb. Je verplicht hun dat te doen.
Ja. Ja.
En dat is mogelijk. En ik zie het elke keer met een mindere team kan ik waarschijnlijk de meeste teams verslaan.
Ja.
Ondanks dat ze beter schieten, hoger springen, beter pasen, beter techniek hebben. En dat komt omdat dat je dat pakt in de eerste deel van het seizoen. En uiteindelijk krijg je later resultaten natuurlijk.
Ja.
Want ik weet niet wie de spelers worden. Dus ik ga niet zeggen van jullie twee krijgen vrijheid, de rest zijn waterdragers. Hoe kan ik dat dan weten?
Ja, ja. Mooi, hè?
Ja.
Dan krijgen we wel een beetje basketballles hier.
Ja, zeker. En ik denk dan, als al die Nederlandse teams nou eens met 6-7 Nederlanders gaan spelen en dan zo opbouwen, zoals Sid Bruinsma zegt, in het seizoen dan opbouwen, hè? Dus ja. dan moet er toch meer mogelijk zijn dan nu.
Ja, ja.
Maar inclusief, dus de aanpak in het veld,
ja.
In de scrimmage, in de 5-5, maar ook de individuele.
Ja.
Dus ook de 1-1, de 2-2 en de 1 man dat alles moet leren nog.
Ja, ja.
En want je gaat niet zomaar bepaalde technieken leren zonder dat je dat echt daar echt aandacht aan besteedt.
Ja, ja.
En dat doen ze niet.
Nee, nee.
Want je denkt soms van die grote mensen, stap nou eens. Je weet, bij de NBA heb je, vindt die heet Jokic.
Mm-hmm.
Als hij de grote teen beweegt, is er reden voor.
Mm-hmm.
Nou, dat moet ook bij spelers.
Ja.
Je hebt die ruimte, ze geven je wel ruimte. En je gaat niet een beetje dit doen. Nee, je stapt gelijk met de ene voet, liefst langzaam.
Mm-hmm.
En dan vervolgens ben je de baas.
Ja.
Maar als je die kleine dingetjes niet kan niet begrijpt, nee. of niet kan...
Dan kom je nergens.
In principe is het, tegen een speler die dat wel kan, is het een oneerlijk spel.
Ja, ja, ja.
Dat deed ik vroeger met aanvallend rebounds.
Mm.
Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dat was een uitdaging. Ik wist waar de schoten vandaan kwamen. Ik zag dat die schoten zou aankomen.
Ja.
En ik was al op weg naar de basket. voordat de schot wordt genomen.
Ja.
Nou, dan stap ik één keer naar rechts en ik ga keihard van mijn rechtervoet, pam. Ik was langs iedereen.
Ja. Ja. Ja.
Niemand kon er langs. Behalve als je dat techniek hebt en dat vermogen hebt om te zien.
Ja.
Je moet wel alles volgen natuurlijk, zonder de situatie te weten. Maar ja, dat soort dingen moet geleerd worden.
Ja, ja.
En daar wordt weinig aandacht aan besteed.
Ja.
Dus dat, en dan ook nog toepassen op dat gebeuren in de trainingen.
Ja.
En vervolgens dan dat in de wedstrijd doen, weten ze niet eens hoe ze anders moeten spelen.
Nee.
En dan, in mijn mening, krijg je prachtig basketbal om te zien.
Ja. Nou, even een stukje basketbalwijsheden die er onder oren vliegen.
Gewoon les voor iedereen.
Ja, luister dit zeker nog een keertje terug, want er wordt wel echt heel veel besproken in zo'n korte tijd. Basketbal, Gochme zit hier tegenover me. Dat is leuk altijd om te horen, hè, Leon? Hey, we gaan even door, want volgend jaar, nee, we gaan naar de play-offs natuurlijk. Komt er ook weer aan. Aangezien Heroes Den Bosch heeft verloren. Ja, en wij blijven nu de komende 4 wedstrijden blijven we winnen. Hebben we een thuisvoordeel, hè? Zeg ik het zo?
Ja, nee, correct me helemaal.
Ja. Dus het zou mooi zijn als we vanavond winnen, want dan hebben we sowieso 1 wedstrijd al meer gewonnen dan Den Bosch. Naar volgend seizoen speel je ook weer in de Europa, dus dat zijn ook hele mooie dingen. En tot aan de play-offs heb je gewoon thuisvoordeel, halve finale tot en met halve finale. Dus dat zijn ook even feiten die we even meenemen tijdens de podcast. Voorbeschouwen Giants Antwerpen.
Overigens ben ik wel benieuwd wat thuisvoordeel betekent voor Leiden in dit zwembad.
Ja, ja, ja.
Nee, kijk, de 5 mei al was een ander verhaal.
Ja,
maar...
Klopt. Ja, dat moeten we allemaal nog ondervinden. Hè. Dan gaan we even heel kort nog voorbeschouwen op de wedstrijd van vandaag tegen Giants Antwerpen. Wat denk jij dat het voor wedstrijd wordt, Leon? Geen idee.
Jawel, heel verdedigend en fysiek.
Ja.
Scalin, ik heb de Antwerpen een paar keer gezien dit seizoen. Die spelen ook verdedigend in principe.
Ja.
En Leiden gaat ook steeds beter verdedigen, hoorden we net ook van Sint Bruinsma. Dus dit wordt een verdedigende pot.
Ja. Nog wat?
Ik heb gehoord dat zij veel meer toelaten in Nederland dan in België.
Ja, klopt.
Ik ga niet naar die wedstrijden in België, maar ik weet dat als teams niet daaraan gewend zijn, en zeker als je in Nederland dan speelt en het wordt mogelijk gemaakt om zo te spelen, heel vaak krijgt die team die heel fysiek is tegen de grens aan in de voordeel.
Mm-hmm.
Want ze vlijten niet alles wat... Zeg dat ze 20% of 30% vlijten. Die andere team gaat kapot daaraan.
Ja.
Dus als Antwerpen niet fysiek speelt. Want ik heb gehoord die laatste wedstrijd hier werd ontiegelijk fysiek gespeeld.
Ja.
Want ze waren kansloos anders.
Ja.
En zij zeggen van, hey, luister eens. En ik zou dat ook zeggen als coach.
Ga er maar op.
Het wordt toegestaan, jongens. Maar het probleem is, dat is niet 1, 2, 3... mogelijk om van een team te gaan die puur op techniek en alles fair en tot zo'n team te veranderen. Dus als Antwerp goed is voorbereid deze week in de training, dan hebben ze daar hard aan gewerkt.
Ja.
Maar ze zijn niet ook zo uitgekookt met hun dingen als een ervaren team. Dus dan zou je eigenlijk moeten fluiten in sommige gevallen. Maar ja, als ze alles toelaten, ja, dan wie weet.
Ja, ik vind Antwerpen niet zo'n ploeg, denk ik, als Luik of Limburg. Die, ik noemde dat de gehaktmolen, tevoorschijn halen. Ik denk niet dat Antwerpen dat doet.
Nee.
Daar zijn ze iets te veel atletisch voor.
Ja. Iets beter team.
Iets beter team ook, zeker. Ja. Zeker. Ja.
Nee, mocht je dit nog voor de tijd... Ja, het is 8 uur. Het is 8 uur.
Achteraf,
het wordt achteraf of wat dan ook. Nee, mocht je nog denken van... joh, ik ga op mijn fietsje heel snel naar de 1574. Koop je kaartjes nog snel zijn. Vast nog kaartjes beschikbaar. Dus dat ook gewoon doen. Komen we al bij het overige nieuws aan. Het is heel leuk, want de vrouwen zetten Leiden eindigen op plaats 7. En die gaan ook play-offs spelen. Dus dat is ook mooi dat dat gewoon gekoppeld is aan Leiden. En even kijken, zorg en zekerheid verlengt partnerships met ZZ Leiden, hadden we al besproken. Dus dat zijn hele mooie 3 jaren die we weer zeg maar
zeker
financiën binnenkomen. En de pub quiz, zo moet ik het zeggen, van supportersvereniging de Blauwe Brigade, die hadden een pub quiz met z'n allen. En dat is een gezellige boel geweest. Ja, dan komen we eigenlijk alweer bijna aan het einde van de podcast. Jij moet straks die kant op. Wij gaan ook, ik ga ook die kant op. Ik ga wat anders doen. Ik ga gewoon lekker kijken. Over 2 weken zijn we terug met een nieuwe ZZ Leiden podcast. Dus dat houden we gewoon een beetje in. 2-3 weken. Ik bedank mijn gasten van vandaag, Sid en Leon. Vond je het leuk, Sid?
Jazeker.
Leon?
Ja, ik dank jou, Diego. Ja. Goed werk voor het basketbal.
Ja, leuk toch?
Top.
Leuk.
Ik ga denk ik naar de tweede helft van die wedstrijd vanavond.
Ja? Ja? Nou, ja. Kijk. Dat is alleen maar mooi.
Ik heb net genoeg tijd dan.
Ja, dat is zeker weten. Zeker weten. Alle info over ZZ Leiden staat natuurlijk in de show notes. Hè. Daar maken we ook even reclame. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcast app. En laat iedereen weten dat ZZ Leiden podcast ook bestaat. Want dat is alleen maar een toegevoegde waarde voor alles. En iedereen die basketballiefde heeft, hè, voor het spelletje. Voor het inzenden van vragen en ideeën kunnen jullie het mailadres zzleidenpodcast@hotmail.com gebruiken. Voor nu zeg ik bedankt en tot ZZ.
Zeker, dankjewel.
Bedankt.
Alsjeblieft.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse Letselschade Advocaten, Van Dorp Kentekenplaten, Lewo, Createx, Verstegen Auto's.